Hoi en welkom terug bij In de Sterren, de podcast. Wat leuk dat je weer luistert. En ik kom net terug van vakantie. Ik ben gisteren weer aangekomen op Schiphol en heb een heerlijke vakantie gehad. We zijn 10 dagen in Rome geweest. Ik denk dat niet iedereen 10 dagen in zo'n stad zou spenderen, maar in Rome is er altijd zoveel te zien en te doen en ja, je blijft wel bezig. En op vakantie deed ik eigenlijk weer wat nieuwe ideeën op voor deze podcast. En ik voelde me heel veel momenten geïnspireerd. Dat is natuurlijk ook omdat de geschiedenis echt leeft in Rome. Het is echt een stad die geschiedenis ademt. En er zijn zoveel mooie dingen te zien die mij weer hebben geïnspireerd of die weer vragen bij mij opriepen. En zo kwam eigenlijk weer een onderwerp naar voren terwijl ik door een prachtige Renaissance villa liep, waar ik de laatste tijd al vaker mee in mijn hoofd zat. En wat misschien ook een beetje een irritatie is geworden. Ik probeer bij irritaties altijd te denken van ja, waarom voel ik dit nou zo? Wat zegt dit over mij? En wat wil het me leren in plaats van dat ik me alleen maar ja, ergens over frustreer. Maar goed, ik had eigenlijk weer een nieuwe aanleiding gevonden voor dit onderwerp. En deze podcastaflevering zal ook gaan over de vraag of je kan geloven. Of je open staat om ergens in te geloven. En ik denk dat dat in essentie best wel een belangrijke vraag is als je bezig bent met spiritualiteit. Dit is ook een thema waar ik zelf heel veel tegenaan heb gelopen. Omdat, nou ja, toch veel van mijn klanten en ik ook zelf hebben een wetenschappelijke achtergrond. Of in ieder geval een universitaire master gedaan. En zijn toch wel in zekere zin gedrild in die wetenschappelijke manier van naar de wereld kijken. En dat zorgt ervoor dat je kritisch omgaat met informatie. Dat je niet zomaar dingen aanneemt. Dat je niet dat je niet makkelijk ergens intrapt, zo te zeggen. En ik zie dan ook bij mijn klanten, maar dat had ik zelf ook, dat als zij zich oriënteren op iets nieuws, bijvoorbeeld een bepaalde spirituele gids of een medium of iemand die zegt de waarheid gevonden te hebben of een prachtige methode of beweert bepaalde gaven te hebben, je ziet dan vaak dat dat gelijk vraagtekens oproept en best wel snel een kritische houding in de hand werkt. En dit heb ik zelf dus ook jarenlang gehad, dat ik heel snel research ging doen van ja, wie ben jij om dit te zeggen? Kan ik dit wel echt van je aannemen? Kan ik hier oprecht in geloven? Ik heb ook steeds die strijd meegemaakt tussen enerzijds mijn spirituele kant, die wel voelde dat dingen kloppend waren voor mij en dat ze heel betekenisvol waren voor mij, en de rationele, kritische kant die daar eigenlijk niet aan wilde en die dacht, zolang ik het niet kan bewijzen, bestaat het in principe niet. Die zich ook wel schaamde voor die spiritualiteit, dus dan hou je het heel erg voor jezelf, ga je daar niet over praten met anderen. Nou, dat zie ik ook heel veel om me heen, dat veel mensen in de spirituele kast zitten. En wat wel grappig is, is dat ik dacht dat het iets was wat iets was dat eigenlijk uniek is voor mij of iets waar ik alleen last van had. En misschien denk jij dat nu ook van ja, maar ik ben gewoon een heel kritisch persoon. Ik ben heel kritisch ingesteld en ik stel gewoon veel vragen. Terwijl als je erover nadenkt, zie je eigenlijk dat we leven in een wereld waarin dat ook heel erg wordt aangemoedigd en in de hand wordt gewerkt. Dus in je hele omgeving zal je zien dat je gewoonweg meestal niet op een familieverjaardag moet aankomen met je spiritualiteit. Dat je daar maar niet te veel over kan laten horen. Daar ga je ook niet zo snel iets over delen. Meestal op LinkedIn, zo te zeggen, of met je werkgever. Dat zijn allemaal veel meer de privéonderwerpen, omdat er veel kritische vragen worden gesteld. En in Nederland heb je toch ook best wel een grote beweging van mensen die echt anti-spiritualiteit zijn, of iedere vorm wat neigt naar bijgeloof al bekritiseren. Dus een beroemd persoon die daar wel onbekend staat is bijvoorbeeld Arjen Lubach. Die heeft afleveringen gemaakt waarin hij eigenlijk homeopathie, maar ook astrologie en allerlei van dat soort manieren van in het leven staan en alternatieve tools om problemen op te lossen, dus alternatieve gezondheidszorg ook, heel erg bekritiseert en eigenlijk ook belachelijk maakt. Want daar komt het altijd op neer van jeetje, je moet wel heel dom of heel simpel of heel goedgelovig zijn om hiermee bezig te zijn. En daarom vrezen we het ook zo, want niemand wil die reputatie hebben. Je wil niet dom gevonden worden. Je wil niet de indruk wekken dat je goedgelovig bent. En dat ben je ook niet, want als ik kijk naar mezelf, maar ook naar mijn klanten, dat ik geloof in astrologie zegt natuurlijk helemaal niks over mijn vermogen om een kritisch onderzoek op te schrijven of zegt niks over hoe ik de krant lees. Nog steeds even kritisch. Maar ja, geloof is een andere categorie. En vandaag de dag leven we zo in een wereld waarin er eigenlijk weinig ruimte meer is voor geloof. En zo zag ik afgelopen weken ook op Twitter was iemand heel populair geworden vanwege zijn tweets, waarin hij eigenlijk heel erg in dat spirituele Instagram wereldje duikt en maakt mensen belachelijk en zet ze eigenlijk neer als oplichters en charlatans. Nou, ik zag best wel wat namen voorbij komen, ook zelfs namen van mensen die ik persoonlijk ken, met van die dingen als ja, dit is een cursus, kaartjes leggen bij wijze van. En dat kost zoveel en zoveel op een manier en een toon waarbij wordt gesuggereerd dat het echt gaat om pure oplichterij en onzin. En dat vinden mensen ook heel leuk om andere mensen die wel ergens in geloven belachelijk te maken. Maar eigenlijk als je erover nadenkt, getuigt dit nou echt van alleen maar kritisch denkvermogen? Getuigt dit nou echt van intelligentie of van een interessant wereldbeeld? Of is het eigenlijk heel plat? Want wat die mensen die zo enorm kritisch zijn vaak niet doorhebben, is dat zij ook gewoon een specifiek wereldbeeld hebben. Dat zij ook een lens hebben waardoor ze de werkelijkheid bekijken. En dat is de lens van de kerk van de wetenschap. Wetenschap is ook iets om in te geloven. Wetenschap is ook een mening. En dan kan je natuurlijk zeggen van ja, maar wetenschap is het meest aannemelijk. Of het is gewoon weg als je de wetenschap erop loslaat aannemelijker aan de hand van natuurkunde of iets dergelijks dat er geen God bestaat. En dat de sterren geen invloed hebben. Oké, dat zijn allemaal argumenten. Weet je wel, binnen de theologie heb je ook argumenten waarom het heel aannemelijk is dat God de wereld zo en zo heeft geschapen. En als je daarin verdiept, zijn dat ook best krachtige argumenten. Maar het is ook een lens. Het is ook een manier van kijken. En het is ook een wereldbeeld dat andere wereldbeelden uitsluit. Het is een heel onttoverd wereldbeeld, zou je kunnen zeggen. Er is geen ruimte voor verwondering, verbazing, magie, de dingetjes die je even niet kan verklaren. En ik geloof gewoon weg niet dat het zo simpel is, zo te zeggen. Ik denk dat de mensen die zo super kritisch en sceptisch in het leven staan, die je bij wijze van echt zouden uitlachen als je zegt dat je bezig bent met astrologie. Ik geloof niet dat die mensen niet dezelfde verwondering kunnen ervaren of dezelfde vraagmomentjes hebben waarbij je denkt van nou, dit moet een diepere betekenis hebben. Het is een bepaalde manier van dingen plat slaan. En eigenlijk is het heel saai als je erover nadenkt. Dus wat dit nou allemaal met Rome te maken heeft, ik was dus op de tweede dag al een prachtig paleis of villa binnengelopen. Een villa Farnese. En in die villa heb je in de eerste zaal een prachtig plafond met allerlei astrologische illustraties of illustraties, fresco's noem je dat natuurlijk, schilderingen. En nou, dat is sowieso een prachtig plafond. Ik zou het eens googlen, de astrologische zaal in Villa Farnese. Maar ja, ik stond dat te bekijken en te analyseren. En wat mij heel snel opviel was dat er hele specifieke astrologische referenties worden gemaakt. En toen had ik het er met mijn vriend over, die meer een kunsthistorische achtergrond heeft. En hij zei, ze zijn er in de jaren 30 van de vorige eeuw achtergekomen dat dit plafond waarschijnlijk de geboortehoroscoop en dus het levensverhaal vertelt van de man die de opdracht heeft gegeven, wat destijds in de Renaissance een rijke handelaar was en een invloedrijke man. En dus zijn ze er in de vorige eeuw achtergekomen dat je eigenlijk zijn eigen plaatsingen ziet verbeeld. Dus je ziet bijvoorbeeld een Apollo. Nou, Apollo wordt geassocieerd met de zon, mythologisch gezien. En daarnaast zie je letterlijk pijlen of een boogschutter. Dus zon in boogschutter. Je ziet Artemis, die de maan representeert, mythologisch gezien. Die zie je naast een maagd met een hondje, wat een manier is om het sterrenbeeld maagd af te beelden. En zo zie je in die hele zaal eigenlijk al zijn planetaire plaatsingen, tot Saturnus dan, want die andere planeten die waren allemaal nog niet ontdekt, daar was men nog niet mee bezig. En dat vertelde zijn levensverhaal eigenlijk. En toen heb ik daar ook een boekje over gekocht. Ik dacht, vind ik interessant, leuk, samenkomst van geschiedenis, astrologie, prachtige kunst. Dat wil ik wel hebben, dat wil ik wel lezen. En daarin zie je eigenlijk dat als je kijkt naar de levensloop van deze persoon, is heel zakelijk succesvol geworden, was een hele goede netwerker, heeft heel veel geld verdiend, maar had bijvoorbeeld een ongelukkiger liefdesleven. Je ziet daadwerkelijk de levensloop van deze persoon gerepresenteerd in zijn horoscoop. Dus dit is gewoon een van de prachtige voorbeelden waarbij je echt kan zeggen, dit is een hele letterlijke representatie van wat in de sterren staat. Het is bijna mooi, het is heel symbolisch. Je kan soms denken, oké, zie je nou echt de thema's van deze persoon heel letterlijk terug? Maar soms heb je van die dingen dat iemand een stellium in boogschutter heeft en daadwerkelijk zijn leven lang bezig is geweest met reizen, zo te zeggen. Of dat iemand een stellium in kreeft heeft en heel veel kinderen heeft gekregen. Dat zijn hele letterlijke vertalingen van de astrologie. En zo zag je dat ook in zijn levensverhaal. En in dat boekje, dat vond ik ook heel grappig, wordt ook helemaal niet zoveel aandacht besteed aan de vraag, geloofde deze man daadwerkelijk in astrologie? Was hij astroloog? Hoeveel wist hij van astrologie? Heeft hij hier verder dingen over geschreven? Daar ging het eigenlijk helemaal niet om, ook omdat in de periode en de cultuur waarin hij leefde, die symboliek veel belangrijker was. Dus dit gewoon een artistieke uiting was van zijn levensverhaal. Hij maakt door de astrologie te gebruiken, zoals andere religieuze symboliek soms gebruiken, maakt hij van zijn eigen levensverhaal iets met een bepaalde betekenis, een bepaalde significantie, iets hogers, iets kosmisch. En daar zit natuurlijk enorm veel schoonheid in als je het zo benadert. Ik vind in ieder geval dat een hele mooie manier van je eigen leven duiden en je eigen leven ook vastleggen in de kunst die dan eeuwen later nog wordt bekeken en dat wordt bewonderd, niet alleen vanwege de schoonheid, maar ook vanwege de betekenis. En dan zie je dus dat die hele vraag van is het aannemelijk dat de sterren ons beïnvloeden, die komt niet voorbij. Of was deze man dan een astroloog? Wat een gekke hobby voor zo'n invloedrijke man. En hoeveel wist hij daar dan van? En hoe kritisch was hij ten opzichte van astrologie? Allemaal vragen die we ons vandaag de dag zouden stellen, maar waar men zich toen niet mee bezig hield. Of waar hij zich in deze context waarschijnlijk niet mee bezig hield. Of waar academici ook niet zo mee bezig zijn, omdat ze de context kennen. En terwijl iemand die dus radicaal atheïstisch zou zijn, zo'n iemand die enorm sceptisch in het leven staat en moeite heeft met iedere vorm van bijgeloof, vroeg ik me af, ja, wat zou die persoon nou denken in zo'n stad als Rome en je loopt zo'n zaal binnen? Denk je dan oprecht, jeetje, wat zonde dat ze zulke geweldige kunstenaars hebben gezet op zo'n stom bijgeloof als astrologie? Waarom hebben ze niet iets wetenschappelijkers geschilderd, zo te zeggen? En loopt zo iemand dan ook bijvoorbeeld een prachtige kerk binnen en stikt het ook van in Rome natuurlijk. En ik heb mijn voeten kapot gelopen om ze allemaal te zien. Niet allemaal, maar wel heel veel. Kan zo iemand dan ook een prachtige kerk binnenlopen en alleen maar denken aan jemig dat al dit geld naar die katholieke kerk is gegaan en dat deze mensen dat echt geloofden en hier met z'n allen bijeen kwamen en dat dat katholicisme, wat een dom geloof eigenlijk, dat dat zo groot is geweest. Is dat dan echt het enige wat je kan denken of geef je jezelf ook de ruimte om je te laten verwonderen? En ook als ik kijk naar mijn gesprekken met anderen, vind ik het totaal oninteressant eigenlijk of jij gelooft in astrologie of niet. Of je een beetje gelooft, of je ermee bezig bent, of je heilig ervan overtuigd bent. Dat maakt mij allemaal echt niet uit. Wat ik wel waardeer in mensen daarentegen is of ze ervoor openstaan, of ze zichzelf vragen kunnen stellen als, maar wat als? Maar wat kan dit toevoegen? Hoe maakt dit mijn wereldbeeld interessanter? Of hoe verrijkt dit mijn wereldbeeld? Wat gebeurt er als je dat inbeeldt dat dit van betekenis zou kunnen zijn? En welke dimensies voegt het toe aan je leven? Hoe maakt het het leven interessanter? En dat geldt voor astrologie, maar ook voor religie en andere vormen van spiritualiteit. Ik waardeer het enorm in mensen als ze daarvoor openstaan. Als ze zichzelf toestaan, als het ware, verwonderd te zijn en niet als ze gelijk iets plat willen slaan. Want dat kan ik zelf ook wel. Ik kan zelf ook de wetenschappelijke pet opzetten en zeggen, nou, astrologie, zero bewijs, is helemaal niks. Zo moeilijk is dat ook allemaal niet. Het is geen ingewikkeld kunstje om te doen. Dus ik wilde je eigenlijk deze vraag stellen. Ik ben heel benieuwd naar hoe jij hier naar kijkt. En ik wilde een punt maken over hoe de mogelijkheid van geloven dus iets toevoegt aan je wereldbeeld. Jou een rijker mens maakt. Jouw gedachten op een positieve, interessante manier beïnvloedt. En hoe het je niet dommer maakt of tekort doet of ervoor zorgt dat je alleen nog maar in een bepaald boxje kan denken. En dan heb ik het natuurlijk niet over de goeroes of de mensen die echt een religie of een studie of een vorm van spiritualiteit zien als wet. Ik weet wel dat de mensen die deze podcast luisteren dat allemaal niet doen. Dat ze allebei dat meer kritische wereldbeeld combineren met open kunnen staan voor al die mooie dingen zoals astrologie. Maar kan je dit voor jezelf ook zien als een verrijking van je leven en een verrijking van jouw wereld in plaats van dat je druk maakt om vragen als wat zullen andere mensen ervan vinden of zullen ze me nu irrationeel of dom vinden. Ik denk dat het juist een prachtig vermogen is om je open te stellen en om jezelf toe te staan te geloven. Dus goed, deze rant wilde ik vandaag even kwijt en ik ben heel benieuwd naar hoe jij erin staat, of je al uit de spirituele kast bent. En ja, vertel het me vooral. Mijn DM op Instagram staat altijd open. En als je deze aflevering interessant vond, dan doe je me altijd een plezier natuurlijk met een 5-sterren rating op Spotify of Apple Podcast. Dan zie ik je weer bij de volgende aflevering. Doei doei!